Goedemorgen. Zoekt u vast de profeet Habakuk op. Die verstopt zich altijd in mijn Bijbelboek tenminste. Ergens aan het eind van het Oude Testament. Ik ben hem altijd kwijt. Maar hij is er wel. En dan introduceer ik vast het onderwerp van vanmorgen, waar ik een kort moment met u over na wil denken. Habakuk. Ik heb een gekke week achter de rug. Zondag was ik bij een vrolijk jubileumconcert van Ellie en Ricketts. 45 jaar samen. Een cadeautje van mijn twee dochters. Ik was 2 april jarig. Suzanne, nog bedankt voor je mailtje. Wie is Suzanne?
Oh, yes. Leuk.
Ze had naar mijn preek geluisterd en had ik mijn geboortedatum genoemd. 58 geworden en zou niet zeggen, dank u. En, zei u dat niet? En ik kreeg van mijn twee dochters een kaartje. Zijn met z'n drieën naar Amsterdam geweest. Naar Carré, is echt leuk, zondagavond. Een heel vrolijk concert, mocht allemaal niet te serieus zijn, denk ik. Het wordt aanstaande vrijdag, geloof ik, uitgezonden, dus moet maar even kijken. Maar het was erg vrolijk en het was voor Omroep Max, dus het mocht ook niet te geestelijk zijn, denk ik. Maar tijdens dat concert werd opeens het lied Gebroken Wit gezongen en dat raakte me wel. Het lied dat Ellie speciaal heeft geschreven toen Arie Koning overleden was. Zoon van Piet en Lida. En ja, dan zie ik je op zo'n vrolijke avond en opeens dan, ik weet niet goed, de telefoon ging, dat Ab me belde, februari 2009. En zei, zou je willen spreken op de begrafenis van het jongetje, wat plotseling overleden is. Dan moest ik aan denken, zat ik in die stoel, in Carré, en ik heb toch wel wat tranen weggehaald. Dan voel je weer het verdriet en dan voel je weer die vragen. En zeker als ze dan zingt, er is geen hart zo hopeloos als dit. En ze zeggen dat het overgaat. En dan voel je iets van die intense pijn die mensen moeten hebben die een kind verliezen. Woensdag was ik hier in Hardingsveld, Giessendam. Bij een begrafenis van een kindje dat maar 7 maanden heeft geleefd in de moederschoot en toen overleed. En dan zie ik mijn neef lopen, 35 jaar, vroeger een donderstein. Een moeilijk opvoedbare jongen. En dan zie ik hem lopen, aan de ene kant een handvat in zijn hand en zijn vrouw het andere handvat van een heel klein wit kistje. Een rare week en dan, als je dan mensen spreekt, mensen op school en mensen in mijn familie, dan is er behalve verdriet, dan is er vooral boosheid en onbegrip. Als je zoiets meemaakt, dan heb je geen goedkope antwoorden, ook als christen niet. Dan kun je niet roepen, de Heer doet alle dingen medewerkend en goed op dat moment. En dat heeft me toch wel bezig gehouden. Het was verder een fijn concert en dat was een geweldige dienst op woensdag. Maar toch houd je dat bezig. En toen ik bezig was voor deze zondag, kwam ik dus uit bij deze profeet Habakuk. Een man die 600 jaar voor Christus heeft geleefd. We weten niets van hem dan alleen datgene wat hij zelf opschrijft in die 3 korte hoofdstukjes. We weten zelf niet eens wat zijn naam precies betekent. Het is waarschijnlijk geen Hebreeuwse afkomst. En mensen zijn het oneens over de betekenis. De een zegt het heeft te maken met worstelen. En de ander zegt nee, die naam heeft meer te maken met omarmen. Als je gewoon geschiedenisboeken naast Habakuk, dan leefde hij in de tijd van het Assyrische Rijk. Toen het Rijk instortte en pijlsnel een nieuw Rijk opkwam, het Rijk van de Galdeeën, wat hier ook genoemd wordt, het Rijk van Babel, wat in geweldig tempo de macht in dat toenmalige rijk, in de toenmalige wereld pakte. En dan gaan we beginnen in hoofdstuk 1 en ik wandel gewoon met het thema wat ik u net heb uitgelegd, kort door wat versen heen. In de eerste plaats omdat het mij geholpen heeft, maar misschien dat het ook u helpt. Het begint heel erg in mineur, Habakuk 1 vers 2 en 3. En daar zegt de profeet, hoe lang, Heere, roep ik om hulp? En gij hoort niet. Schreeuw ik tot u, geweld, en gij verlost niet. Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt gij ellende? We vallen met ons neus er middenin. Habakuk begrijpt er echt niks meer van. Hij is echt boos. Het volk van God is afgedwaald, bij God vandaan. Ze doen wat ze denken, wat goed is in eigen ogen. Er is onrecht, er is goddeloosheid, er is zoveel ellende in het koninkrijk van Israël. En de profeet zit daar echt mee, hij worstelt daarmee. Daar komt misschien ook de eerste betekenis van, worstelen. Hij worstelt echt met God. En hij roept naar God en zegt, hoe lang roep ik al nou naar u? Hoe lang al? En u hoort me maar niet. Waarom zie ik zoveel onrecht en zoveel ellende? En waarom grijpt u niet in? U bent toch God? Toen ik pas christen was, of eigenlijk al een paar jaar christen was, dacht ik dat het niet mocht om dit soort dingen aan God te vragen. Dat het oneerbiedig was om boos te zijn of opstandig te zijn tegen God. En het heeft me tijd gekost om er overheen te stappen en te zien dat de Bijbel laat zien dat dat mag. Dat je heilige verontwaardiging mag hebben. Dat er in de intense vragen mogen zijn waar je van zegt, maar Heere, hoe zit dat dan? Dat zijn ook de vragen die miljoenen mensen hebben gesteld in de afgelopen eeuwen. Als er dan een God is, waarom is er dan zoveel lijden? Waarom, als er een God is, is er zoveel onbegrijpelijk verdriet? Als er een God is, waarom heeft hij dat dan niet voorkomen? Waarom? En die vragen heb ik vaak gesteld. Heb ik afgelopen week gesteld. En die vraag hebt u vast ook wel eens gesteld. Of misschien leeft die vraag nog steeds in uw hart. Waarom? Ik hou van het maken van cryptogrammen. Dat vind ik leuk om te doen. Ik vind het leuk om te piekeren. 1 ster lukt, 2 sterren lukt ook nog wel. Bij 3 sterren wordt het heel moeilijk. En hoger, dan begin ik niet eens aan. En de uitdaging ligt erin dat je een omschrijving ziet en bij jezelf denkt, wat heeft die maker daar nu mee bedoeld? En ik weet niet of je een cryptogram hebt gemaakt, maar het kan ook frustrerend zijn. Dan zit ik samen met Anneke, met mijn vrouw, zitten we dan over zo'n omschrijving na te denken. En dan kom je niet op het antwoord en dan baal ik echt van. Dan denk ik, het kan toch niet zo moeilijk zijn dat ik de logica ontdekte in wat die man bedoeld heeft, of die vrouw. En dan stap ik op de fiets en dan zit ik in mijn gedachten nog steeds, ja, maar dan moet ik toch uitkomen. Het is ook een uitdaging om dan eerder klaar te zijn dan Anneke daarmee natuurlijk. Dat snap je ook wel. Maar je wilt het antwoord hebben. En ik zal u wat toe, als u het niet verder vertelt aan mijn vrouw, ik zal u wat eerlijk verklappen. Af en toe kan ik het er ook niet laten om naar de laatste bladzijde te gaan. Maar blijf wel onder ons, hè. En dan gewoon even te kijken. En dan kijk ik en denk, oh, simpel, ik snap het, dit is het. En soms in het leven, dan heb ik dat ook wel eens. Dan denk ik, ik zou graag zo'n laatste bladzijde gewoon wel eens even willen hebben. U ook? Die laatste bladzijde van het boek van Gods plan met mijn leven of met het plan van deze wereld dat hij heeft. Want we krijgen heel vaak van die cryptogrammen in ons leven. En dan zijn ze meestal niet zo heel erg uitdagend. Soms cryptogram met 1 ster, dat is dan nog wel te doen. Maar soms krijg je er ook een met 2 sterren, waar je wat meer moeite mee hebt. En ik heb er in mijn leven een aantal meegemaakt van 3, die heftig zijn. En soms zelfs wel 1 van de categorie 4. En dan pieker je en dan zoek je en dan denk je, er moet toch een soort logica zijn in dit wat in mijn leven gebeurt. En dan snak ik naar die laatste bladzijde om gewoon even te zien, waarom heeft God het nou toegelaten? Het probleem is, die laatste bladzijde, die kennen we niet. Het enige wat we kennen zijn de bladzijden die achter ons liggen. En ja, die geven ons niet veel antwoorden op dat gebied. Het enige wat ik merk, ook afgelopen woensdag toen ik in de kerk zat, is dat het leven zo'n kwetsbaar geheel is. Toen die vrouw zwanger werd, heeft ze vanaf de eerste dag eigenlijk plat moeten liggen, omdat het lichamelijk heel slecht ging. En ze heeft dag in dag uit heel veel moeite gehad. Ze mocht niks doen, absoluut de rust houden. En iedereen zei, maar je doet het wel ergens voor. Weet je, over 9 maanden ben je alles vergeten. En dan na 7 maanden, als je vol hoop naar voor een echo gaat, dan zegt de dokter, ik heb een slecht bericht voor u. Het hartje klopt niet meer, uw kindje is overleden. En dan moet je dat kindje nog krijgen, je moet gewoon bevallen. En je moet zo'n kindje in je arm houden en zegt, ik heb gezongen met het kindje, kinderliedjes van Ellie Ricketts. Jezus is de goede herder. Nou weet je, dan stijgen het in me. Dan zeg ik, wat is dan, wat is uw logica, Heer? Hoe lang roep ik al naar u? U hoort me niet. Waarom is er zoveel onrecht? Waarom is er zoveel ellende? En dan besef je ook dat het leven zo kwetsbaar is. Zo broos is. Toen ik hier naartoe reed, moest ik denken, ik hoop dat ik het een beetje uit kan leggen. Ik had ook een filmpje moeten laten zien. Maar ik was een paar jaar geleden bij een studiedag over techniek. En er was een kunstenaar uit Zwitserland en die had een heleboel takjes bij. Ze begonnen met een klein takje en ze werden steeds groter. En de laatste was, nou, ik denk wel bijna 2 meter. En hij deed het eerste takje in zijn mond. En het tweede takje legde hij daar zo op. Kan u niet meer praten. En het volgende takje legde hij daarop en ze werden steeds iets groter. En op het laatste ontstond er een soort balans op dat takje wat steeds groter werd. En op het laatste werd er een tak opgelegd waar ik dacht, ja, dat kan helemaal niet, dat gaat instorten. Maar het lukte wel en het was zo, je durfde gewoon geen adem meer te halen. En het balanceerde gewoon allemaal. En toen dacht ik, zo is het leven. En aan het eind, na een minuut of 5, 6, haalde hij 1 takje eraf. En binnen seconden stortte dat hele bouwwerk wat hij opgebouwd had. Ik hoop dat u het een beetje voor u ziet, anders moet u maar eens opzoeken op YouTube. Viel dat in een paar seconden, viel dat gewoon op de grond. En toen dacht ik, zo is het leven. Soms is het leven zo een balans. Ik heb van die fases gehad dat het allemaal klopte. Dat het met je partner en met je kinderen en met je gezondheid, met je werk allemaal goed ging. En dan besef je dat dan opeens, dan gebeurt er iets. En dan is opeens dat ene stokje wordt eraf gehaald. En dan stort opeens je hele huis van blijdschap en hoop stort in. En de vraag is dan, hoe ga je er dan mee om? En Habakuk, hoe ga jij daarmee om? En in de Bijbel zie je zoveel mensen die balans ook zijn kwijtgeraakt. En dat vind ik aan de ene kant zo bemoedigend. Dat God niet alleen maar een mooi weerverhaal in de Bijbel laat opschrijven. Maar ook gewoon die weerbarstige, moeilijke kant laat zien. Dat was Christus niet om die moeilijke dingen overheen te lopen. Dat God ook opschrijft hoe Abraham geworsteld heeft met de opdracht om zijn zoon te gaan offeren. Hoe Mozes geworsteld heeft als leider van het volk Israël. Om dat weerbarstige volk mee te nemen. Dat hij niets begreep van hoe God handelde. En hoe dat volk zo kon zijn. En die toch daarin trouw wilde zijn. En soms zei, Heer, neem mijn leven maar van me. Ik weet het niet meer. Neem er een ander in mijn plaats. Of als ik denk aan Job, hoe die geworsteld heeft. Wij denken vaak aan, alleen in die mooie tekst. Dat hij zegt, de Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam des Heeren zijn geprezen. En dan zeg ik, wat een sterke man, maar u moet gewoon eens doorlezen en zien hoe hij geworsteld heeft en het uitgeschreeuwd heeft en het gewoon niet snapte. Ik denk aan Jeremia, die zegt, Heer, u bent een uitdrogende beek, ik kom bij u om te drinken en u bent er niet. Er is gewoon geen water bij u. En ik denk aan Habakuk, die zegt, Heer, hoe zit dat nou met u? Ik snap niks van wie u bent. Ik denk schoorvoetend aan de Heer Jezus, waar we afgelopen vrijdag bij hebben stilgestaan, hoe hij geworsteld heeft in de hof van Gethsemane. Hij tot 3 maal heeft gevraagd, heren, als het mogelijk is. Weet je, de moeilijkste gevechten in mijn leven zijn niet tegen de boze. En zijn zelfs niet tegen mijn eigen, eigenwijze, domme, zondige ik. Maar de moeilijkste gevechten die ik heb, zijn de gevechten en de worstelingen met God. En dat zie je ook bij Habakuk. Hij werpt zich met al zijn vragen op God. En dan zie je dat al die mooie buitenkant, die vroomheid die we soms ook kunnen hebben, er gewoon af is. Dat mooie vernis wat we soms hebben naar elkaar toe, dat barst er gewoon af. Dat barst er ook af als het lijden zo in je leven binnenkomt, zoals bij Martijn en Annemarie, mijn neef en zijn vrouw. Dan blijft er alleen maar over wat echt is. En zo staat Habakuk hier voor God. Weet je, en als je naar God gaat, dan geeft God antwoord. Soms door een geweldig wonder. Soms geeft God wat je vraagt. Maar ik heb in mijn leven ontdekt dat God veel vaker kiest voor een antwoord waar ik van zeg, is dat het antwoord op mijn vraag? En zo'n antwoord krijgt Habakuk ook. Hij krijgt antwoord, maar helemaal niet het antwoord wat hij hoopt. Hij voelt geen arm om me heen die zegt, joh, lieve profeet, ik snap je moeite. Ik ben er. Hij krijgt een antwoord waar hij van zegt, maar wat moet ik daarmee? Let op, in hoofdstuk 1 vers 5, wat God dan als antwoord aan Habakuk geeft als hij het uitschreeuwt. Dan zegt God, zie onder de heidenen en let op en verbaas u, ontzet u. Want ik doe een werk in uw dagen dat gij niet zoudt geloven wanneer het u verteld wordt. Want zie, ik verwek de Galdeeën, dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte der aarde doortrekt, om woonsteden in bezit te nemen die de zijne niet zijn. Nou, dat is toch een raar antwoord. Als je zegt tegen God, hoe lang laat u dit nog allemaal toe? En waarom doet u helemaal niks? En dan zegt God, nou geef ik je antwoord, ik ga een volk binnenbrengen in Israël, dat als een grimmig volk op zal trekken en alles in bezit zal nemen, en het volk zal in ballingschap weggevoerd worden. Nou, een mooi antwoord is dat. En Habakuk stijgt ook als hij dat antwoord hoort. In het Hebreeuws is dat helaas weggevallen in vers 12. U moet dat voor uzelf eens lezen, het is moeilijk om dat goed te vertalen. Maar wat er eigenlijk bedoeld wordt is, ik zal het proberen een klein beetje in eigen woorden te zeggen. Wat eigenlijk Habakuk zegt in vers 12 is, zou u met het alles het plan hebben ons weg te vagen? Natuurlijk niet. Hoe kunt u die verraders toelaten? Waarom doet u niks als de goddelozen ons vernietigen? Dus hij krijgt antwoord van God en hij zegt, maar wat moet ik met dat antwoord? Hoe kan dat nou een oplossing zijn voor de nood waar ik in zit? Hoe kan dat nu uw antwoord zijn op mijn gebed? Het kan toch niet zo zijn dat u een ander volk toelaat om uw eigen volk te gaan vernietigen? Weet je, God geeft soms antwoorden, en dat vind ik ook het mooie van de Bijbel. God geeft ons soms antwoorden waar we gewoon niks mee kunnen. Een antwoord waar je van zegt, ja maar Heer, daar heb ik helemaal niet om gevraagd. Dat was helemaal niet het antwoord wat ik wilde. En de neiging die ik dan heb als christen, en die hebt u vast ook, is om zo'n antwoord dan weg te duwen. Om te zeggen, ja maar dat wil ik niet, dat gooi je dan weg. Daar kun je gewoon niks mee. Ik ben nogal een opruimer. En ik denk in mijn wijsheid dat ik weet wat weggegooid kan worden en wat niet weggegooid kan worden. Omdat het kostbaar is of niet kostbaar is. En jaren geleden hadden we Sint-Nicolaas gevierd. Er was een rommel in huis, je begrijpt het, hè? 5 kinderen die allemaal cadeautjes moeten. En een vrouw en een oma en zo. Dus het huis lag vol met allerlei dingen. En ik dacht, nou laat ik mijn goede kant laten zien en alles opruimen. En op een gegeven moment alles in die container gooit, van die grote containers, met die grote grijze bakken waar je alles in kon gooien. En nou, we zaten s'avonds nog even na te praten over de leuke avond. Dus Anneke, ik ben een envelop kwijt die ik van mijn moeder heb gehad met €50 erin. Ik zei, je denkt toch zeker niet dat ik een witte envelop met €50 weg ga gooien. Echt niet. U mag raden wie er een kwartier later met zijn buik over de rand in de container aan het zoeken was. Ja, dat was ik. Vuilniszakken eruit halen. En daar zat hij in. Een witte envelop, gelukkig nog met inhoud. Weet je, wij denken vaak dat we precies weten wat kostbaar is en wat niet kostbaar is. Wij denken vaak dat we weten wat weggegooid kan worden en wat niet. We denken dat we vloeken kunnen onderscheiden van wat een zegen is. En we zeggen, dit is een zegen, laat me niet lachen, dat is een vloek, weg ermee. En we geloven dat we de betekenis en de waarde van elke gebeurtenis en elke ervaring op waarde kunnen schatten. We weten precies wat we moeten weggooien, wat van God is en wat niet van God is. Wat we moeten bewaren, wat God gebruikt voor ons en wat niet. Dat is van de boze, dat kan nooit van God zijn. En we weten precies wat we moeten weggooien als onbruikbare rommel en wat we moeten bewaren. Maar soms komen we koningen tegen die eruit zien als bedelaars. En soms kom je zegeningen tegen die zich voordoen als een vloek. Er is een Amerikaanse gospelzanger, Bruce Carroll, die een liedje schreef over een echtpaar dat een gehandicapt kindje had gekregen. En hij zegt die in het Engels, God sometimes wraps a blessing in disguise. God Hoe zeg je dat? God pakt soms een zegen in, zodat we het niet herkennen. Een blessing in disguise. Het is een zegen, maar het is nog verborgen. We zien niet dat het iets kan zijn dat God kan gebruiken tot ons heil. Hebt u van die cryptopuzzels in uw leven? Waar we de antwoorden maar niet op kunnen vinden. Waar we mee rondlopen en zeggen, Heer, ik zou zo graag even meekijken in die laatste bladzij. Dat is tegelijk ook mijn moeite met het evangelie wat je tegenwoordig steeds vaker hoort. Met het welvaartsevangelie. Omdat het daar allemaal wel klopt. Omdat het daar allemaal wel in balans hoort te zijn. Waarin God altijd alles geeft. Ik heb een vriend die omgeslagen is naar dat denken. En die het belachelijk vindt dat ik een bril draag. Omdat je geen bril hoeft te dragen als je gelooft. Die zegt dat als ik geld tekort heb en rood sta, dat ik gewoon niet genoeg geloof. Dat als het in mijn gezin niet goed gaat, dat je gewoon moet bidden. Dat we geboren zijn voor een land van melk en honing. En je ziet het oprukken in gemeentes. Je leest het in steeds meer boeken. En je hoort het op conferenties. En dat trekt mensen. Het trekt mij ook. Want dat wil iedereen. We willen balans. We willen in evenwicht leven. We willen dat het klopt. En als er opeens iets gebeurt waardoor die tak eraf valt en dat hele huis van ons instort, dan denken we, hoe zit dat dan? Weet je, tegen hem zeg ik altijd van, zit het boek Habakuk nog bij jou in jouw boek dan, in jouw Bijbel dan? Dat heb je er vast en zeker wel uitgescheurd. Want dat klopt toch helemaal niet met wat je zegt? Het leven is niet logisch. En er zijn gebeurtenissen die totaal niet passen in dat plaatje wat wij van het leven hebben. En door de jaren heen heb ik moeten leren dat het volgen van God is niet hem steeds meer gaan snappen. Misschien ben ik anders dan nu, maar ik heb geleerd dat God niet te doorgronden is. En dat ik een God volg die ik eigenlijk heel vaak niet begrijp. Maar waar ik van zeg, Heer, ik kan niet zonder u, ik wil niet zonder u, maar ik snap ook heel vaak niks van u. En als Habakuk dan dat vreemde antwoord krijgt, waar hij eigenlijk niet zo blij mee is, dan trekt hij zich terug en dan gaat hij in hoofdstuk 2 op een wachttoren staan. En dan zegt hij in het eerste vers van hoofdstuk 2, ik wil gaan staan op mijn wachttoren, mij stellen op de wal, ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Hij gaat staan om uit te kijken. Nou heren, wat gaat u dan zeggen? Wat gaat u dan doen? En wat moet ik dan met die klacht die ik heb? En dan gebeurt er iets heel wonderlijks in het hoofdstuk 2. Dan op die eenzame plek waar Habakuk is, waar hij de tijd neemt om na te denken en te zien wat God gaat doen, dan gaat God zijn hart veranderen. Dan krijgt hij niet de antwoorden die hij wilde, dan wordt het niet toch aan het einde, zoals bij al die boekjes meestal en de meeste films, gaat het toch nog aan het einde goed. Maar hij ontdekt een paar hele bijzondere, kostbare dingen. Het eerste wat hij ontdekt is in vers 4b. Leest u maar eens mee wat hij in hoofdstuk 2 in vers 4 zegt. Zie opgeblazen niet recht is mijn ziel in hem, maar, en dan komt die bekende tekst, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Met al zijn vragen zegt Habakuk, Heer, ik snap niets van u, ik begrijp uw logica niet. Uw antwoorden zijn niet de antwoorden waar ik van denk dat ze zouden moeten zijn. Maar heren, één ding weet ik. Door geloof mag ik leven. Heel eenvoudig door te vertrouwen dat er een laatste bladzijde is waar ik zal begrijpen. Oké, dit is waarom het gebeurd is. Er komt een moment dat we die laatste bladzijde zullen zien als we bij hem zijn. Misschien niet eens meer hoeven te zien. Maar dat we begrijpen dat alles wat in ons leven gebeurd is, niet zomaar is gebeurd, niet te vergeefs is geweest. Dat er op een of andere manier, die voor ons nu nog onbegrijpelijk is, dat er in het leven van God geen toevalligheden zijn. En geen foutjes zijn die hersteld moeten worden. En dan zegt hij in vers 14 van datzelfde hoofdstuk, want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heeren heerlijkheid, zoals de water die de bodem van de zee bedekken. Hij zegt, er is geen plekje wat er dan zal zijn op de aarde, of het zal vol zijn van de heerlijkheid van het kennen van God. Er komt een moment dat deze aarde waarop wij leven, die nu nog vol is met ongerechtigheid en goddeloosheid, helemaal bedekt zal zijn met de kennis van de heerlijkheid van God. Aan het eind van de dienst, toen het kindje werd begraven, zongen wij: er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Een dag van blijdschap als heel de schepping wordt bevrijd. Weet je, als je in zo'n moeite terechtkomt, dan ga je zien dat ons leven maar eens zo'n klein stukje is van die geweldige heerlijkheid waarin we gesteld zijn. En dat we op weg zijn naar de totale balans waarin alles weer zal zijn zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft. En dat moet ik leren, daar ben ik nog steeds niet klaar mee, misschien ook niet. Om het vallen en opstaan zo met God te wandelen, om zoals Habakkuk geleerd heeft te zeggen: ik leef door geloof, niet door wat ik nu zie. Als ik zie om me heen met mijn ogen van nu, dan kan ik alleen maar boos en verdrietig, opstandig worden. Maar ik wil leren leven om te zien door geloof, zoals hij het doet. Vertrouwen dat er ergens een doel is, een bestemming is. Dat er een plek is waar God zegt: kijk, daarom. Dat er een toekomst is waar God van zegt: mijn heerlijkheid zal werkelijk overal zijn. Er is geen plekje op deze wereld of die heerlijkheid van mij zal die plek bedekken. En ik hoop dat het jouw ontdekking is. Wat mij opvalt is als mensen die Christus kennen, zoals Habakkuk, zo geconfronteerd worden met nood en moeite, dat op dat moment ook te zien is wat het geloof waard is. Heel gek, maar na de dienst van afgelopen woensdag en ook tijdens de dienst van Ari in 2009... was ik ook zo ongelooflijk blij. Heel gek is dat. Je zit te huilen van verdriet en aan de andere kant ben je blij, want ik dacht: oh mensen, wat zijn we toch rijk in het kennen van de Heer Jezus Christus. Wat zouden we moeten als Hij er niet zou zijn? Wat zou je met je verdriet moeten als dat verdriet op zichzelf zou staan en niet in het grote perspectief van Gods handelen zou staan? Dat je weet, het staat in die grote weg naar de toekomst van God toe, waarin alles goed zal komen. En dat proef ik zo bij mensen die geconfronteerd worden met moeite en die zich vastklampen in het geloof van de Heer Jezus, die zeggen: Heer, U bent de enige waar ik nu terecht kan. En hoe je dat kracht geeft. En dan komt in hoofdstuk 3 Habakkuk tot die geweldige, geweldige uitspraak die u vast kent. Hoofdstuk 3, vers 17. Weet je, dat kan je alleen maar zeggen als je in hoofdstuk 2 geweest bent. En als je zover bent gekomen dat je zegt: ik leef door geloof. Ik leef niet door aanschouwen. Ik leef door geloof. En dan zegt hij in hoofdstuk 3, vers 17: al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstok zijn, al zou de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zou de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn, er geen runder in de stallingen meer zijn, nochtans en toch zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. De Heer is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinde, Hij doet mij treden op de hoogte. En dan komt opeens die tweede betekenis van Habakkuk tevoorschijn. Dan is er een profeet die als het ware God omarmt en zegt: Heere, ik begrijp u niet, maar Heere, ik wil u niet loslaten. Heer, al zou ik alles in mijn leven kwijtraken, Heer, met u kan ik op de hoogte staan. Met u kan ik geen verliezer zijn. Kan dood, nog leven, nog machten, wat dan ook mij scheiden van de liefde die is in Christus Jezus. En dat wens ik je zo toe. Dat je zo christen bent, die misschien soms worstelt met God als Habakkuk, maar ook komt en zegt: Heere, ik wil u niet kwijt, ik kan niet zonder u, ik wil niet zonder u. Ik snap u niet, maar ik hou van u. En ik geloof dat alle dingen door u gebruikt zullen worden en dat we op weg zijn naar een geweldige toekomst. En dat je God omarmt, dat je vastklemt aan hem en zegt: Heer, als ik u niet heb, Heer, dan heb ik niets meer. U bent mijn alles. En dan kun je misschien dwars door alle tranen en moeite en het gemis zijn, toch in geloof je vastklampen aan hem. Wilt u mij helpen in die weg daarnaartoe? Mag ik u helpen die weg daarnaartoe om samen zo dicht bij hem te leven. Amen. Heer, we komen naar u toe. Ja, en wat vooral naklinkt in mijn hart is, Heer, wat zijn we toch bevoorrecht. Wat zouden we als mensen zijn als u er niet was? Heer, wat zou het lijden zinloos en leeg zijn als u er niet was? Heer, wat zouden we arm en verloren zijn als u niet in ons leven zou binnenkomen? Heer, wat merk ik dat bij mensen die met moeite geconfronteerd worden met lijden, dat als ze bij u leven, dat het ze zo sterk maakt in het verdriet, in het niet snappen, zich toch vastklampen aan u. Heer, ik wil zo bidden voor deze gemeente, voor iedereen die worstelt met u. Heer, wilt u hen tegemoetkomen en hen helpen om inderdaad niet te wachten op de antwoorden die ze willen hebben, maar om het los te laten en zeggen, Heer, ik wil leven door geloof alleen. Ik wil vertrouwen, ook al snap ik u niet. Help ons, Heer, om telkens weer u te omarmen. Een God die we niet begrijpen, maar die we zo nodig hebben, waar we zo blij mee zijn dat u er bent. Heer, wilt u dat in uw genade geven, in uw eigen wonderbare naam. Amen.